Mijn naam is Maite Vermeulen. Ik ben correspondent migratie bij De Correspondent en ik woon in Nigeria. In dit land onderzoek ik een van de grootste transformaties en hoofdpijndossiers van onze tijd. De migratie vanuit Afrika richting Europa. Ik schreef het afgelopen jaar al over talloze drijfveren achter migratie. Maar één heet hangijzer heb ik nog niet besproken. De Nigeriaanse politiek. Ofwel, het falende Nigeriaanse politieke systeem, als reden om een beter leven te zoeken in Europa. Om die drijfveer te doorgronden, volgde ik een jaar lang de verkiezingsstrijd van één idealistische Nigeriaanse politicus, Sunny Ofeye. Wie ergens aankomt, is ook ergens vandaan vertrokken. Dat vergeten we nog wel eens als we het in Europa over migratie hebben. We spreken maar al te vaak over één kant van het verhaal. De kant van de aankomst. Van mensen die op ons, Europa, afkomen. Veel minder vaak horen we over die andere kant. De kant van het vertrek. Waar komen deze mensen vandaan? En waarom willen ze daar weg? Hierom ben ik bijna een jaar geleden in Nigeria gaan wonen. Het grootste Afrikaanse vertrekland van migranten naar Europa. Om die andere kant van migratie beter te begrijpen. Ik schreef inmiddels al over allerlei factoren die mensen vanuit hier naar Europa doen reizen. Van het utopische beeld van Europa tot familiedruk. Van armoede tot mensenhandelnetwerken. Maar één heet hangijzer heb ik nog vrijwel buitenschot gelaten. De Nigeriaanse politiek. Het falende Nigeriaanse politieke systeem als reden om een beter leven te zoeken in Europa. Nu is dat een heet hangijzer omdat kritiek op Afrikaanse politiek uit mijn mond, die van een witte, westerse journalist, al snel wijsneuzerig overkomt. Moralistisch, paternalistisch, neocolonialistisch zelfs. Alsof ik zou weten hoe het hoort, een democratie met bijna 200 miljoen mensen runnen. Maar er daarom niet over schrijven is ook niet goed. Want dan laat ik een cruciaal deel van de werkelijkheid buiten schot. Of om een variant te gebruiken van de virale woorden van mijn collega Rutger Bregman, het er niet over hebben is een beetje alsof ik op een conferentie voor brandweermannen niet over vuur spreek. Dit verhaal gaat dus over vuur. Want als je beter snapt hoe het politieke systeem in Nigeria voor grote groepen mensen faalt, snap je beter waarom mensen hier weg willen? Snap je beter waarom dat zo moeilijk te veranderen is? En snap je beter waarom de beloftes van Europese politici over migratie vaak als kaas op een drumstel slaan? Maak kennis met Sunny Ofeye, een politieke vluchteling uit Nigeria die bijna een kwart eeuw in Nederland woont en nu naar zijn geboorteland is teruggekeerd om de politiek in te gaan. Oorspronkelijk ging ik hem volgen om een stuk te maken over hoe migranten als Ofeye, die jarenlang aan de rafelranden van de Nederlandse samenleving hebben geleefd, terugkeren naar hun geboorteland als mensen die het gemaakt hebben. En zo het beeld versterken dat Europa één groot land van melk en honing is. Maar inmiddels weet ik, Ofeye is de hoofdpersoon in een veel groter verhaal. Ik volgde Ofeye's campagne bijna een jaar. En ik kreeg een uniek inkijkje in hoe politiek in Nigeria, het grootste en machtigste land van Afrika, precies werkt. Zijn verhaal laat ons zien hoe je in deze democratie van 84 miljoen geregistreerde kiezers macht vergaart. En waarom de meeste Nigerianen geen greintje vertrouwen hebben in hun volksvertegenwoordiging of in hun kansen iets te veranderen aan het systeem. Voor we op die grote vragen komen, nog even terug naar die simpele vraag. Sunny wie? Sunny Ofeye ontvluchtte Nigeria begin jaren 90. Als studentenleider was hij zijn leven onder de militaire junta niet zeker. Hij zat 10 jaar in de illegaliteit in Nederland, voor hij uiteindelijk als politiek vluchteling erkend werd. En sindsdien woont hij met zijn vrouw en 4 kinderen in een rijtjeshuis in Rotterdam. Maar nu is hij terug in Nigeria. Met een missie. Gouverneur worden van zijn geboortestaat Delta. Dat is niet zomaar gedaan. Want om gouverneur te worden moet je in Nigeria, net als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, eerst door de voorverkiezingen van je partij komen, de primaries. Daarin stemmen enkele duizenden partijvertegenwoordigers, zogenoemde delegates, op hun favoriete kandidaat. Vergelijk het met de Nederlandse partijcongressen waar de lijsttrekker gekozen wordt. Wie de meeste stemmen krijgt van de partijvertegenwoordigers, wordt de officiële kandidaat. Ovea wilde kandidaat worden voor het All Progressives Congress, of APC, de huidige regeringspartij. Samen met de People's Democratic Party, of PDP, is het de enige partij in Nigeria die er echt toe doet. En om te zorgen dat de partij hem kiest, staat Ovea nu, in juli 2018, midden in het regenseizoen, op een doorweekt grasveld achter een basisschool in zijn deelstaat. Op repeat schalt een nummer dat veel te zonnig klinkt voor deze druilerige dag. Vandaag had het grote evenement moeten worden om aan de partij te laten zien dat Ovea duizenden kiezers op de been kan krijgen. Maar de opkomst valt tegen. Als het regent veranderen de wegen in Delta in onbegaanbare modderstromen. Toch stapt Ovea het podium op in een wit gewaad met zijn eigen gezicht erop. Want de mensen die zich wel een weg door de modder hebben weten te banen, zijn eigenlijk zijn belangrijkste publiek. Het zijn de chiefs, chairmen en partijbonzen die een four-wheel drive kunnen betalen. En dat zijn precies de mensen die Ovea voor zich moet winnen in deze voorverkiezingen. Ik word elke dag wakker in een stad die Rotterdam heet en ik huil om onze deelstaat, begint Ovea. Kalm, met cadans dwingt hij de aandacht af. Wij zijn de staat die Nigeria tot een van de grootste exporteurs van ruwe olie ter wereld heeft gemaakt. Maar wat ik om me heen zie, is armoede, falende instituties, amper onderwijs, gebrekkige gezondheidszorg. En dat kan allemaal worden toegeschreven aan slecht leiderschap, aan corrupte politiek. Vergeet niet, Ovea praat hier tot de mensen die aan het hoofd staan van dit slechte leiderschap en die corrupte politiek. Zijn woorden zijn gewaagd en ze tekenen hem. Hij gelooft dat hij met het beste verhaal en de beste oplossingen verandering in het systeem kan brengen. Maar hoe moeilijk dat is, juist als je kritiek hebt op het systeem, zal Ovea in de maanden die volgen nog gaan merken. Want al ben je nog zo idealistisch, activistisch en dapper als Sunny Ovea, er zijn nogal wat redenen om sceptisch te worden over de Nigeriaanse politiek. Reden voor scepsis 1. Voor je de democratie in mag, moet je eerst langs de monarchie. In Nederland ga je als politicus naar de koning als je je ontslag indient. In Nigeria is de koning Ovea's eerste campagnestop. Ogenevo Ekwe II, met zijn prachtige koralen kroon, is de traditionele leider van het Iyere-rijk, het gebied waar Ovea vandaan komt. De koning heeft 10 jaar geleden een beroerte gehad en kan daardoor nauwelijks spreken. Een woordvoerder spreekt namens hem, bijgestaan door een gigantische ivoren hoorn. Het woord van deze koning heeft nog steeds veel gewicht in de moderne Nigeriaanse samenleving. Wie een verkiezingsstrijd wil winnen, moet eerst zijn steun hebben. Waarmee we direct de eerste hoorde tegenkomen voor wie iets wil veranderen in de Nigeriaanse politiek. Wie überhaupt kans wil maken om mee te doen in dit systeem, moet de zegen krijgen van een niet-democratisch verkozen monarch, die al tientallen generaties op de troon zit. Wat zeg ik? Van niet-democratisch verkozen monarchen. Meervoud. In de week dat ik met de campagnekaravaan van Ovea meereis, bezoeken we 10 koningen. Want elk gebied, elk dorp, elke stam heeft in Nigeria een eigen troon. Nu wil ik niet zeggen dat het afgelopen moet zijn met traditionele machtsstructuren in Nigeria. Zeker niet. Zeker niet. Het zijn vaak de enige functionerende staatsstructuren die mensen hebben. Maar het idee dat een democratie naar westers model zomaar naar deze context geëxporteerd kan worden, dat doet weer aan die kaas en dat drumstel denken. Ovea doet in Nigeria mee in een politiek systeem dat weliswaar procedureel een democratie is, maar zo toegankelijk is als een Zwitserse bankkluis. De oeroude traditionele machtsstructuren hebben een nieuw, hip, democratisch jasje aangekregen. En wie profiteert is de nieuwe economische elite, die precies doorheeft hoe ze dit deels oude, deels nieuwe systeem naar haar hand kan zetten. Reden voor scepsis 2. Of je het nu corruptie of traditie noemt, geld bepaalt alles. Het paleis wordt verbouwd, dus de Iyere-koning ontvangt Ovea en zijn campagneteam in een piepklein, stoffig kamertje, dat al vol is voordat er iemand naar binnen stapt. Een paar grote banken tegen de muren laten een 2 kuiten breed gangetje open, dat eindigt bij een salontafel, waar je overheen moet stappen om voor de koning te kunnen knielen. Die salontafel staat binnen no time vol met flessen Hennessy, Châtel Napoleon, Johnny Walker Red Label, palmwijn en Guinness. Want als je een koning bezoekt, breng je drank mee. Drank en geld. Volgens de Nigeriaanse gastvrijheidstradities ontvang je een gast thuis altijd door een colanoot te breken. De harde, bittere vrucht wordt door de oudste man in de ruimte gezegend, partje voor partje. En terwijl de partjes worden rondgedeeld, spreken de gasten hun dank uit voor de ontvangst. Die dank gaat dan gepaard met een stapeltje bankbiljetten. Dat is een statussymbool. De drager van de colaschaal roept luid door de kamer wie welk bedrag neerlegt. Hoge bedragen worden met instemmend gebrom ontvangen. Supporting cola wordt dit genoemd. Als de colanoot is rondgedeeld, verdwijnt een van de vrouwen van koning Ogenevo met handenvol verkreukelde biljetten naar de keuken. Ter waarde van, schat ik snel, zo'n 100.000 naira. Ruim 5 keer het minimum maandloon in Nigeria. Pas nu kan het echte gesprek beginnen. Met mijn westerse blik zie ik hier iets wat je smeergeld zou kunnen noemen. Ovea en zijn entourage leggen stapels geld neer om vervolgens de steun van de koning te vragen voor hun politieke campagne. Ik kan bij mijn westerse sponsors niet aankomen met de mededeling dat ik 100.000 naira heb besteed aan supporting cola bij een koning, erkent Ovea later. Ze zullen het niet begrijpen. Cola? En jij wil corruptie bestrijden? Maar in onze cultuur kom je nooit met lege handen op bezoek, zegt Ovea. Dat heeft niet met corruptie te maken, maar met traditie. Hoe je het ook noemt, in Ovea's kielzog leer ik al snel dat de cultuur van het geven nauw verweven is geraakt met het ontvangen van politieke steun. Colanoot na colanoot benadrukt hij bij zijn gastheren, koningen, chiefs, partijleiders, dat het bedrag dat hij neerlegt klein is, maar dat ze hem daar niet op moeten beoordelen. Want ik ben nog een jonge man en ik heb nog nooit een staatsambt bekleed of een bedrijf gehad in dit land, zegt hij dan tegen ze. Met andere woorden, legt Ovea mij 's avonds aan het eten uit, ik heb nog nooit de mogelijkheid gehad om grote hoeveelheden geld te stelen. En dat brengt ons bij het grootste probleem van Ovea: geld. Politiek is in Nigeria namelijk, en de vergelijking met de VS dringt zich hier weer op, een kwestie van geld. Om kans te maken op een politiek ambt moet je een sponsor met diepe zakken hebben. Een godfather, die je financieel steunt en je gedurende je verdere loopbaan uit de wind houdt. In ruil, uiteraard, voor de touwtjes achter de schermen. Maar Ovea heeft geen godfather. Al zou Ovea mensen willen omkopen, hij heeft het geld domweg niet. Ik vergeet nooit dat ik een keer moest tanken voor alle auto's van mijn beveiligers en dat ik ineens zag dat er nog minder dan 1.000 naira op mijn rekening stond, vertelt hij. Mijn vrouw kon gelukkig snel wat overmaken. Ik heb een screenshot gemaakt van mijn saldo, want ik dacht, als ik ooit gouverneur word, gaat niemand dit geloven. Als ik Ovea net leer kennen, is hij ervan overtuigd dat hij de partijbonzen met zijn kwaliteiten kan overtuigen om hem te steunen. Ik zorg dat het over de inhoud gaat, niet over hoeveel geld ik voor ze meebreng, zegt hij dan. Maar naarmate de maanden voorbij gaan, zie ik de twijfel bij hem toenemen. Nemen ze hem wel serieus, zo zonder geld? Soms hoor ik ze denken, deze jongen denkt dat het Nederland is hier. Zo werkt politiek hier niet. He didn't even drop anything. Het is pijnlijk om Ovea's desillusie te zien groeien. Ter compensatie van zijn grote geldgebrek drukt Ovea zijn gesprekspartners telkens op het hart dat zijn internationale netwerk in de toekomst wel voor geld kan zorgen. In zijn campagne-entourage bevinden zich een paar Nederlanders. 2 eigenaren van familiebedrijven in de transportsector, een gepensioneerde cafébaas, een marketingconsultant. Hij presenteert hen als de CEO's van Nederlandse multinationals. Als symbolen, om te laten zien dat hij het grote geld straks naar Delta kan brengen. Reden voor skepsis 3. Wie macht heeft, kan de regels steeds veranderen of gewoon vals spelen. We spoelen 2 maanden vooruit, naar 5 september 2018. Ovea is uit Nederland ingevlogen voor het kopen van zijn officiële inschrijfformulieren voor de voorverkiezing van zijn partij. Kopen, ja. Want meedoen aan de voorverkiezingen kost, wederom, geld. En niet zo'n beetje. Voor het papiertje om zich in te schrijven heeft Ovea 5,5 miljoen naira bij elkaar moeten sprokkelen. Zo'n 13.500 euro. Een totaal potsierlijk bedrag als je bedenkt dat een Nigeriaan die het minimumloon verdient, er 20 jaar voor zou moeten werken. Maar Ovea is, met behulp van vrienden en kennissen in Nederland, klaar voor die gigantische financiële horde. Denkt hij. Want als hij die woensdagochtend in september de krant openslaat, ziet hij tot zijn stomme verbazing een advertentie van zijn eigen EPC-partij. Daar staat het, zwart op wit. De partij heeft gisteravond besloten dat het inschrijfformulier geen 5,5 miljoen naira kost, maar, hou je vast, 22,5 miljoen naira. Meer dan 55.000 euro. Of 100 jaar werken voor een minimumloon. En oh ja, de deadline voor het inleveren van het formulier is de woensdag erop. De normaal zo welbespraakte Ovea begint te stotteren als hij me er later over vertelt. Ik was, op zijn zacht gezegd, ik wilde het liefst het EPC-hoofdkantoor inlopen en iedereen die maar iets met deze beslissing te maken had voor zijn kop schieten. De volgende ochtend wordt hij thuis uitgenodigd bij een van de hoogste partijambtenaren. Al heb je het geld, ik adviseer je dat formulier niet te kopen, drukte Ovea op het hart. Het zou geldverspilling zijn, want de beslissing over wie de EPC-kandidaat voor Delta wordt, zou allang genomen zijn. Achter gesloten deuren. De voorverkiezingen zijn er alleen nog voor de vorm. Ik was woest, zegt Ovea, na al die moeite. En dan niet eens een eerlijke kans? Nee, Ovea krijgt geen eerlijke kans. En dat is exemplarisch voor de Nigeriaanse politiek. Wie macht heeft, zet degene die die macht bedreigen buitenspel. Door de regels tijdens het spel te veranderen of door gewoon vals te spelen. Geen wonder dat Nigerianen sceptisch zijn over hun politiek en over hun eigen mogelijkheden om iets te veranderen in hun land. Voor je überhaupt je naam op een stembiljet krijgt, moet je de monarchen voor je winnen, bakken met geld meebrengen, je idealen verkopen aan een godfather. En zelfs al lukt dat je allemaal, dan kom je erachter dat je meedeed aan een gelopen race waarin de winnaar allang van hogerop is bepaald. Je zou er gillend gek van worden. Of, als je Sunny Ovea heet, je zou er een rechtszaak van aanspannen. In zijn woede over de gemanipuleerde voorverkiezingen, het toppunt van illegaliteit noemt hij ze, besluit hij zijn partijtop aan te klagen. Maar na wat tegenslagen die hij de Nigeriaanse factor noemt, vertraagde vluchten, afwezige rechters, versnelde procedures, ziet hij de kosten van de zaak keihard oplopen. Plus, hij is toch al te laat om die voorverkiezingen tegen te houden. En zo wordt Ovea een schim van de man die ik volgde op campagne. De man die overtuigd was dat hij verandering in de Nigeriaanse politiek kon brengen. Hij besluit zich aan te passen aan het systeem en trekt zijn aanklacht in. Wanneer hij eind september weer een podium beklimt in zijn geboortestaat Delta, is dat naast de gedoodverfde gouverneurskandidaat Great Okburu. Als Okburu wint, zo is afgesproken, krijgt Ovea een goede positie in de deelstaatregering. Zo zal hij nog iets van zijn agenda voor Delta kunnen doorvoeren en behoudt hij de goodwill van de partij. Ovea laat al zijn verkiezingsposters en billboards weghalen en vervangen voor de beeltenis van Okburu. Je zult medeplichtig moeten worden tot je een bepaalde positie hebt bereikt, zucht Ovea diep als ik begin dit jaar koffie met hem drink. Ik kwam alleen met mijn kwaliteiten, maar in de Nigeriaanse politiek is dat niet genoeg. Het is geen fijne boodschap, maar je moet het spel meespelen. De politieke muur is hier dikker dan de muur van Jericho. Er doorheen breken is bijna onmogelijk. Tenzij je doet of je een van hen bent. Maar is doormodderen in dit systeem dan niet opportunistisch, vraag ik hem? Waarom stopt hij er niet helemaal mee? De mensen die het slechtst af zijn in deze maatschappij zijn de mensen die nooit water bij de wijn hebben gedaan, is zijn antwoord. Stoppen betekent al helemaal geen verandering. Hij schudt zijn hoofd. Er is hier geen democratie. Hij herhaalt de zin, bijna lachend. Er is hier geen democratie. Als je Nigerianen vraagt wie ze vertrouwen, scoren politieke partijen het allerlaagst, op de voet gevolgd door de politie, de overheid en het parlement. De enige instantie die wel vertrouwen heeft onder de Nigeriaanse bevolking is de kerk. Ovee's politieke reis laat zien dat het niet zo gek is dat velen de moed opgeven dat er in hun land iets gaat veranderen of dat zij daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Vertrekken, in plaats van thuis blijven bidden voor verandering, is dan misschien niet zo'n vreemde keuze. Waarmee we aanbeland zijn bij een antwoord op de vraag die zoveel leden met afgelopen jaar hebben gesteld. Waarom proberen al die Nigeriaanse migranten niet om vooruitgang te boeken in hun eigen land? Ovee toont ons, omdat het politieke systeem ondoordringbaar is en de status quo koste wat kost in stand wordt gehouden door een kleine groep machthebbers. Ik heb al veel kritiek geuit op het Europese migratiebeleid en ik zal dat ook blijven doen. Maar het vuur dat mensen wegdrijft van hun huis is dit systeem, waarin bijna geen mogelijkheden zijn om iets te veranderen. De voorgekookte kandidaat waar Sunny Ovee voor moest wijken, leed begin deze maand in de gouverneursverkiezingen in Delta, trouwens een enorme nederlaag. De winnaar werd de zittend gouverneur, Ifeanyi Okoa. Ondanks het feit dat hij in een reeks corruptieschandalen verwikkeld is. Bedankt voor het luisteren. Op De Correspondent gaat Sunny Ovee met jullie in gesprek. Leuk als jij ook meepraat. De link naar het artikel vind je in de show notes. Wil je mijn nieuwe verhalen vanuit Nigeria niet missen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief op www.decorrespondent.nl/mail/Maite Vermeulen. En ben je nog geen lid van De Correspondent? Voor 7 euro per maand steun je onze podcasts en krijg je toegang tot alle verhalen en gesprekken. Ga naar www.decorrespondent.nl. Heel erg bedankt en tot de volgende.
Nina!
Nina Polak en ik. We trekken deze keer samen op.
Ik heb wel al gelukkig gewoon het foldertje van de Jehovah's getuigen gehad.
Ja, maar dan zitten we goed,
toch? Over zingeving gesproken.
Ja.
We zijn allebei steeds meer gefascineerd geraakt door iets essentieels. Je komt dat tegen in de stukken die Nina schrijft over de GGZ.
En in de goede gesprekken die Lex voert.
Zingeving. Vandaar dat we geïnteresseerd zijn geraakt in een beroepsgroep die daarin gespecialiseerd is. De geestelijk verzorger.
Ik heb wel altijd al een hulpverlenersziel gehad. Ja. En dat is denk ik wel een beetje het verschil. Tussen mensen willen helpen en een hulpverlenersziel hebben.
Geestelijke verzorgers die bieden begeleiding en advies bij de grote dingen die het leven maken. Ziekte, dood, geboorte.
Je hebt soms ook van de signaalwoorden als iemand zegt, ja, dit is voor mij, dit is alles voor mij. Of dit is wat mij in leven houdt. Daar kom ik dan op terug.
Je hebt ze in allerlei soorten, van boeddhistisch tot protestants. En je komt bijvoorbeeld tegen op plekken waar de menselijke ervaring op scherp staat. Ziekenhuizen, gevangenissen, GGZ-instellingen, het leger.
Ik kon het wel dragen, het leven. En dat is dus uiteindelijk de rol die van me verwacht werd en die ik ben gaan perfectioneren.
Soms denk ik, probeer ik wel duidelijk te maken dat ik wel geloof in de kwaliteiten van iemand en in de waarde van iemand, om dan toch ook maar tegenstem te zijn.
Ze zijn de professionals van de zingeving, om het zo maar te zeggen.
Oftewel, hoe bied je troost en hoe sta je een ander bij als er geen oplossingen zijn? 7 portretten van geestelijk verzorgers. Een nieuwe serie van Nina Polak en Lex Bolmeijer. De zingevers.